Het thema waar ik het over wil hebben deze morgen, dat is micromacht. Micromacht. Kleine kracht, mag je ook zeggen. En het is aan de hand van een gedeelte uit de Openbaring. Openbaring hoofdstuk 3, vers 7 tot vers 13. Openbaring 3, vers 7 tot vers 13. Ik hou van het zoeken van titels, omdat ze zo kernachtig iets weergeven van wat je wil zeggen. Een alternatieve titel zou kunnen zijn: een Christus-gecentreerde gemeente. Een Christus-gecentreerde gemeente. Alles draait daar om Christus. We willen eerst het gedeelte lezen uit Openbaring 3, vers 7 tot vers 13. Ik lees uit mijn MBG 51 vertaling. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht. Maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Een gemeente waar alles draait om Christus. In Openbaring 2 en 3 zien we een zevental gemeenten. Heel verschillend. En elk van die gemeenten krijgt een brief van de apostel Johannes. En het is een boodschap afkomstig van de Heer Jezus Christus, van de troon van het heelal. En voor ieder van die gemeenten worden drie dingen benadrukt. Er wordt eerst iets gezegd, iets kostbaars over de persoon van Jezus Christus. Dan een soort analyse, een indruk van die betreffende gemeente. En tenslotte, voor alles even, een uitzonderlijke belofte voor degene die overwinnen. Nou, in alle zeven van deze brieven is één ding absoluut overeenkomstig. Je merkt een enorme liefde van de levende Heer voor zijn gemeente. Hoe verschillend en hoe een verscheidenheid er ook mogen zijn. In Openbaring 1, vers 5, daar lezen we het laatste stukje. Hem, Christus, die ons lief heeft. Het uitgangspunt van het boek Openbaring is een enorme liefde van Christus. En als je dit boek gaat lezen, het is best een lastig boek, een moeilijk boek in vele opzichten. En niet alles kun je begrijpen. Heel veel dingen blijf zoeken. En ook al ben je jong of oud, maakt niet uit. Dit enorme boek is zoveel zeggend. Maar alles wat hier waar het mee doordrenkt is, Dat kan iedereen snappen. Dat kan iedereen begrijpen. De enorme liefde van onze Heiland. Waar gaat het om in het boek Openbaring? Het gaat om de bruid. De bruid van Christus. En ik persoonlijk geloof dat deze 7 gemeenten een momentane vertegenwoordiging waren van de wereldwijde gemeente. Op dat moment. En je zou kunnen zeggen, zijn bruid in wording. Een proces. Samuel J. Stone, een Engelsman, dacht ik, die heeft een mooi lied geschreven, en ik noem alleen de vertaling, om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Het doel van de komst van Jezus, het was een veelzijdig doel, maar een van de dingen die hij op het oog had, was zijn bruid. Nu, wat gaan we doen vanmorgen? We gaan proberen ons te verplaatsen in de situatie van die gemeente daar in Philadelphia. Net zoals we hier zitten als een groep gelovigen die samenkomen rondom de naam van de Heer Jezus. Heel eenvoudig, heel principieel, heel fundamenteel. Beschouw Philadelphia even als je thuisgemeente. Jij hoort erbij, u hoort erbij, wij horen erbij. Het is de eerste dag van de week. En we breken de brood, maar er is iets bijzonders deze morgen. Er is een brief binnengekomen. Een brief van de apostel Johannes. En die brief die zou voorgelezen worden. Dan wordt het stil. En iedereen is natuurlijk verschrikkelijk benieuwd. Welke woorden krijgen wij te horen? Wat heeft de levende Heer, de verheerlijkte Heer, te zeggen over onze gemeente? Philadelphia, tussen haakjes, betekent broederliefde. Ik zie een 5-tal zaken die de Heer Jezus noemt. Een 4-tal. Een 4-tal zaken die de Heer Jezus noemt. We beginnen bij de eerste. Zijn kracht. De kracht van Christus. Nu, in de aanhef van Openbaring 3... vers 7, dat is de brief aan Philadelphia. Er wordt iets gezegd over de persoon van Jezus zelf. Wel, als wij een brief zouden schrijven, zouden we dat niet anders doen? Zouden we niet beginnen met iets positiefs over die gemeente? Een bemoediging, een pluspunt noemen. Dat doe je toch ook met de kinderen in het onderwijs. Je geeft ze een compliment. Geweldig, joh, ga door. En zeg, ja, dat kun je ook nog wel. Dat kan ik misschien nog iets. Kun je ook nog wat aan doen? Dat ene punt daar. Die som, hè, weet je wel. Dat je het moeilijk vindt. Zou toch kunnen? Dat is wat hier niet gebeurt. Wat hier gebeurt. De aandacht van deze gemeente wordt allereerst getrokken naar de persoon van Jezus Christus. Het leest in vers 7. Dit zegt, en dus dat schrijven aan de engel der gemeente, de Philadelphia, vers 7. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. De aandacht van de gemeente, van deze gemeente, deze groep christenen, gelovigen, wordt allereerst getrokken naar Jezus zelf. Christus staat absoluut centraal. De heiligheid van Christus. Zijn macht. Zijn waarheid. De centraliteit van Jezus Christus. Als er iets is wat we in onze tijd nodig hebben, dan is het dat. Waar, welke plaats neemt Jezus Christus in onze gemeente? Deze gemeente wordt geattendeerd op de macht, het gezag van Jezus Christus. Heeft de sleutel van David, wordt er gezegd, om te de sleutel van David en handen om te openen en om te sluiten. En als je de sleutels van de stad beheert, dan heb je best wel bevoegdheden. En in de tijd van de 80-jarige oorlog, laten we als voorbeeld nemen, bijvoorbeeld de stad Leiden, die heeft als embleem, zowel in het wapen als in de vlag, twee gekruiste sleutels. Overal waar je Leiden komt, vind je dat symbool. Op de straat, op de trottoirtegels, op de afvalcontainers, de heleboel dingen van de gemeente, de gebouwen. Je vindt de sleutels. Dat is het gezag wat ze hebben. Het gezag is in handen van Jezus Christus. Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Het gaat over een deur die open gaat. Wat is de reden daarvan? Hoe komt dat? Dat dit hier gezegd wordt. Het antwoord wordt gegeven in het tweede gedeelte van vers 8. Want gij hebt kleine kracht. Nu in het Grieks, in de grondtekst, staat hier het woordje mikra. Mikra. En daar hebben we natuurlijk ons woord micro van afgeleid. Als ik probeer aan te geven hoe groot een millimeter is, dan kan ik dat van hieruit redelijk nauwkeurig naar mijn begrip aangeven. Maar niemand van jullie ziet het. En een micron is een duizendste van die millimeter. Een duizendste. Dat is niks. Dat is gewoon niks. Deze gemeente had micro-kracht, micro-macht. Micro-macht. Dat betekent dat deze gemeente uiterst zwak was. Maar des te meer waren ze aangewezen op de kracht van Christus. Je kunt zeggen, het kruis van Christus was hun kracht. Ze waren afhankelijk van de Heer Jezus Christus. Deze gemeente Philadelphia. En Jezus begint te zeggen, met, als we verder lezen, ik weet uw werken. Ik weet uw werken. In het begin van vers 8. En dan komt die opmerking, zie ik heb een geopende deur enzovoort gegeven. Ik weet uw werken. Dat betekent, daar gebeurt wat. Deze mensen waren actief. Daar kwam iets tevoorschijn. Er kwam werk uit hun handen. Je kon dat waarnemen. Je kon dat zien. De Heer kon het aangeven. Daar, dat. Een heleboel dingen. Daar gebeurde deze gemeente iets. In deze gemeente was een geweldig potentieel voor het koninkrijk van God, daar in Philadelphia. En ik vraag me af, ik weet het zeker, dat ze geen flauw vermoeden ervan hebben gehad, dat hun gemeente tot eeuwen door in de belangstelling zou staan en als een geweldig leerstuk neergezet zou worden voor de christen door de eeuwen heen. God werkt. Hij doet een geweldig werk. Ja, maar het was juist door die zwakte dat daar zoveel gebeurde. En als de Heer het heeft over werken, dan bedoelt hij ook echt werken die blijvend zijn. Die de eeuwigheid kunnen doorstaan. Die door het vuur kunnen gaan. En niet dingen die we uit onszelf kunnen produceren, wat tijdelijk is. Ik denk ook aan de apostel Paulus in 2 Korinthe 12 vers 9. Misschien kunnen we dat vers opslaan. 2 Korinthe 12 vers 9. Een bekend vers van waar hij getuigt van een zwakte in zijn leven. En dat laat ik even rusten. Hij bidt erover aanhoudend zelf. Driemaal zegt hij in vers 8 van 2 Korinthe 12. Heb ik de Heere hierover gebeden dat hij van mij zijn aflaten. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg, die het hem lastig maakte. En heeft daarvoor gebeden en gesmeekt dat hij dat zou stoppen. En Maar het antwoord van de Heer was zo volkomen anders. Vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Gods ideale moment om echt iets te doen is zwakte. Is afhankelijkheid van hem. En Paulus kreeg deze les te leren. En hij pakte de les snel op, zien we in dit gedeelte. Want wat zegt hij in het vervolg van vers 9? Zeer, heel graag, zeer gaarne, zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Hij heet ze welkom. Die zwakten. En hij heeft gebeden voor iets waar hij zo'n last van had. Hij wilde dat het wegging. Hij zag het als een obstakel. Hij heeft er 3 maal voor gebeden. Hij zei, nee, zegt de Heer. We gaan het anders doen, Paulus. En dan komt het dus verbazingwekkend. Slotsom. Heel graag zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Opdat de kracht van Christus over mij komen, zegt een sterfelijk mens, Paulus. Terug naar deze gemeente. Zie je de samenhang? Ik denk aan A.W. Tozer. Er zijn enkele boeken van hem verschenen. Door de jaren heen, gelukkig. Hele goede boeken. En hij heeft dit gezegd. Laat ons het oude kruis prediken. En we zullen de oude kracht ervaren. Wat we nodig hebben, wat Efeze ons leert, zijn overweldigend grote kracht aan ons die geloven. En dan ben ik in de verleiding op die zin helemaal af te maken. Maar dat is een half hoofdstuk. Zijn overweldigend grote kracht. De kracht van God is binnen bereik. Het koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. De krachten van de toekomende eeuw, zegt een ander gedeelte. Gods werk gebeurt door Gods kracht. Ik kom uit de energiewereld. Ik heb jaren gewerkt in energietechniek. Ben ermee gestopt. En ik heb een beetje doorgekregen wat energie betekent. Wat energie vermag te doen, al die centrales. Wat eruit voortkomt en onze lampjes branden om die reden. En welke vorm ze tegenwoordig ook gemaakt worden. Of het nu windmolens zijn of zonnepanelen of kolencentrales of gasgestookte centrales. Dat laat ik even aan de politici over. Maar er zit geweldig vermogen in. Overweldigende kracht. En we denken in megawatts. In gigawatts. Overweldigend grote kracht van God. Het tweede, dus dat is wat de Heer Jezus ziet in deze gemeente. Hij ziet de kracht van God. Hij ziet dat God werkt vanuit de kracht die Hij schenkt. Het tweede noem ik zijn woord. Zijn woord. We luisteren verder natuurlijk naar het voorlezen van de brief, want we hadden ons verplaatst in de situatie van de gemeente Philadelphia. Er komt een tweede kenmerk. In vers 8. Maar, naar die kleine kracht. Maar, gij hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. Gij hebt mijn woord bewaard. Dit boek. Hè, in de zin dat ze het voorhanden hadden. Wat natuurlijk anders was dan nu. Maar het woord van God, in elk geval de Hebreeuwse Bijbel. Maar het woord van God werd bewaard. Een tweede kenmerk wat deze gemeente siert. De Bijbel krijgt zijn rechtmatige plaats. En dan denk ik aan een gedeelte uit Colossenzen 1, vers 25, ik zal het citeren. Daar schrijft Paulus, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het woord van God heeft er recht op om aan bod te komen en heeft dat volle recht. Als we voor keuze staan, wat is dan doorslaggevend? Onze cultuur, onze westerse cultuur, die sterk aan het veranderen is, onze tradities, Misschien 100 jaar lang. Heel goede tradities, heel fijne tradities. Waar je jarenlang misschien steun aan hebt. Gewoonten, je mening. Wat je altijd al gedaan hebt. Ik doe het zo, want ik heb het altijd al gedaan. En ik hou van zekerheid. Ik kom uit de techniek. En ik hou ervan dat de dingen werken, dat ze goed werken. Dat ik geen trammeland krijg met mijn auto. Ik wil kwaliteit hebben. He? Wat is bepalend? Mijn opleiding, mijn ervaring, mijn goed gevoel. Noem maar op. Zaken die kunnen veranderen. Maar er is één zaak. Het blijvende en eeuwige woord van God, zegt Petrus. Is dat mijn uitgangspunt? Is dat bepalend als ik keuzes ga maken? Nou, hoe meer je leest in de Bijbel en de Gods genade heb ik dat jarenlang mogen doen, in die tussentijd dat Floor en ik elkaar mochten leren kennen, de eerste keer, ik ben begonnen heel regelmatig de Bijbel te lezen. En niet vanuit een soort discipline op zich, dat was ook een discipline, maar vanuit een verlangen. Vanuit een honger. En er waren dagen dat het me niet zo aansprak. Er waren dagen dat het me meer aansprak. Maar ik bleef gewoon lezen. En elke dag doe ik dat. En ik merk dat ik gevoed word door het woord. En dat gaat beetje bij beetje, stukje bij stukje. Maar het stapelt zich op in de loop van de jaren. Het accumuleert zich. En dat woord, als dat bepalend gaat worden in je keuzes. Daarvan zegt de Heer Jezus in Matthäus 4, een gedeelte van de verzoeking in de woestijn. Matthäus 4, vers 4. Als de duivel hem aanvalt en een verzoeking is. Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Wat een zinsnede. Dat is de hele Bijbel. Alle woorden van God die je hart kunnen raken. Uit welk hoofdstuk van de Bijbel ze ook kunnen komen. De hele Bijbel is geïnspireerd. Het is Gods woord. En hij spreekt door dit enorme boek. En worden mijn keuzes daar door bepaald. Dat was het geval in Philadelphia. We lazen. En gij hebt mijn woord bewaard. Dat was een geheim van deze gemeente. En de Heer Jezus heeft dat gezien. En Johannes heeft het mogen opschrijven. En ik denk aan heel praktisch. Een voorbeeld. Hoe doe je dat? Heel simpel. Efeze 4 bijvoorbeeld. Efeze 4, vers 28. Gewoon een willekeurige tekst uit de Bijbel. Wie een dief was, stelen niet meer. Er staat nog wat meer bij, maar even tot zover. Wie een dief was, stelen niet meer. Dat is toch duidelijk? Als ik... Nee, er is niks. Als ik hier iets meeneem, dan is dit woord wel heel duidelijk voor mij. Om veel meenemen. Dat doe je niet, want dat staat er. Daar is geen discussie over mogelijk. Er zijn andere onderwerpen die liggen wat moeilijker. Nu blader ik één bladzijde op van mijn Bijbel in dit geval. En dan zie ik het huwelijksleven. De man, de vrouw, het geweldige geheimnis erachter van de bruid, de gemeente. Hoe Paulus het mag schilderen, mag uitleggen. En geeft een geweldig heldere uiteenzetting daarover. En dan lees ik dat zo en dan kijk ik naar onze tijd, onze cultuur. En dan zie ik hoe mensen met elkaar omgaan, dan zie ik het samenwonen. Maar als ik dit lees, dan pieker ik het dan niet over om samen te gaan wonen. Ik zie dat geweldige plan van God, ik zie Gods bedoeling. En ook al is het zo dat de cultuur er anders over denkt en datzelfde wetgeving het heeft gelegaliseerd. Voor de wet is het volkomen juist en correct. Er is niets op tegen. En als je belastingformulier invult, dan loop je daar gewoon tegenaan dat het helemaal aanvaard is. Maar deze gemeente in Philadelphia, die zijn eigen problemen had, onderschat het niet. Hè? Onze beschaving is al moeilijk aan het worden. Hè? Alles is aan het veranderen. De wetgeving ligt op de helling. Van alles is aan het schuiven. En er gebeurt van alles in Europa. Maar wat denk je van de Griekse beschaving waar ze middenin zaten, daar in Klein-Azië? En wat denk je van de Romeinse beschaving die er overheen kwam? En het enorme gezag wat uitgeoefend werd. En wat doe je dan? Maar deze gemeente bewaarde het woord van God in hun uiterst moeilijke omstandigheden. Gods woord, je hebt mijn woord bewaard. Wat geweldig. Als straks dat je de Heer Jezus mag ontmoeten. En zou je dan niet heel graag uit zijn mond willen horen: jij hebt mijn woord bewaard. Het derde wat aan de orde komt, deze gemeente, waar de Heer Jezus op wijst. Dat vinden we ook in vers 8, het eind. En mijn naam niet verloochent. Deze gelovigen getuigden. Ze kwamen ervoor uit dat ze kinderen van God waren. Dat ze hem toebehoorden. Dat ze zijn eigendom waren. En dat ze een hemelse bestemming hadden. En ze kregen daarin de ondersteuning van de Heilige Geest. In vers 9 lezen we iets over de synagoge van de Satan, wordt er iets gezegd. Vers 9. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge de Satans, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Nu even tot zover. Hier was, de Bijbel noemt het een synagoge van de Satan. Het was verstikkend en duister. De Naardense Bijbel zegt daar: mensen die van zichzelf zeggen dat ze Judeërs zijn en het niet zijn, maar liegen. Het was ronduit vals. Er staat: ze liegen. Aan de buitenkant lijkt alles goed eruit te zien, maar het klopt niet. Het zijn geen echte orthodoxe Joden, Judeërs, die de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, nauwkeurig bestuderen en daarmee bezig zijn. Dat waren het absoluut, maar dat waren ze niet. Waren valse leraren. Maar zelfs van deze valse leraren wordt gezegd dat ze overtuigd worden van de waarheid. En een valse leraar tot geloof zien komen is wel heel moeilijk. Wat lees in vers 9? Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten. Niet voor de voeten van de Heer staat hier, maar voor uw voeten. Ze zullen erkennen dat ik u heb lief gehad. Het evangelie was zo duidelijk zichtbaar in deze gemeente. En staat er niet in Johannes 13, hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van me zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. In deze gemeente was het zichtbaar. En zelfs deze leugenaars, deze valse leraren, gingen nadenken. Of zouden gaan nadenken, want het is profetisch. Of gingen nadenken, zouden gaan nadenken. En ze zouden hun knieën buigen. Dus het betekent dat midden in deze duisternis het gezag van de naam van Jezus realiteit was. De naam van Jezus. De naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardig eilt er daarheen en is onaantastbaar. De naam van Jezus, het gezag van Jezus, maakt ons onaantastbaar. En deze gemeente stond in die realiteit. Het vierde wat ik zie in deze brief wordt aangesneden door Jezus Christus. Dat is zijn komst. De komst van Jezus. Zijn komst. In vers 10. omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. De Naardense Bijbel zegt hier, omdat je het woord van mijn volharding hebt bewaard. Het woord van mijn volharding, dat is een ander aspect. En de Statenvertaling zegt, het woord van mijn leidzaamheid. De Luthervertaling van 1912 zegt, das Wort meiner Geduld. Geduld. Met andere woorden, het geduld wat Jezus zelf uitoefent met het oog op zijn spoedige komst. Wij bekijken de zaak vaak van onze kant. Wij verwachten de Heer. Ik verwacht de Heer. En heel Bijbels. Volkomen Bijbels. En dat wordt ons aan. Daartoe worden we aangevuurd. Maar hier lees ik iets over de andere kant. Het belang wat Jezus Christus heeft. Zijn koninkrijk. Zijn zaak. En dat is wachten. Hij wacht af. Staat in de psalmen. Totdat zijn vijanden zijn gelegd als een voetbank onder zijn voeten. Dat is nog niet gebeurd. De machten der duisternis zijn verslagen het kruis van Golgotha. De tekst werd net aangehaald uit Colossenzen 2, dat hij de overheden en de machten heeft ontwapend. En ze openlijk tentoongesteld heeft. En zo over ze heeft gezegevierd. De triomf heeft plaatsgevonden. Maar er moet nog heel veel gebeuren. En wij zitten daar middenin. De bruid is in wording. Ons leven is in een proces. Er is tijd voor nodig dat God ons leven verandert. En die vijanden die ontmoeten wij, daar zitten we middenin. In die strijd staan we. Maar toch, zegt de Heer tegen deze gemeente, jullie hebben oog voor mijn verlangen. En het getuigt van enorme liefde van deze christen. En ik denk aan een lied van J.A. Monsma, ik dacht dat Johan de Heer of andere misschien. Ja, er staat, ja, de hoop op zijn verschijning is een kracht tot heiligheid. Als er iets is dat ons aanspoort om een heilige wandel te hebben met God, met Christus, dan is dat de komst van Jezus verwachten. En deze gemeente was daar heel erg mee bezig. Nu, wat zien we in deze gemeente? Eigenlijk zie ik in Openbaring 3, vers 7 tot 13, en we zullen nog een paar versen straks afwerken, maar ik zie een video. Er wordt een video getoond van het getuigenis van de gemeente in Philadelphia op dat moment. In deze korte brief zie je een video. De camera richt zich op de gelovigen, op de gemeente. En de Bijbel heeft voor ons naar voren gehaald wat het plaatje is van deze gemeente. Wat de feiten zijn. Vier dingen zagen we tot dusver. De kracht van Christus in deze gemeente. Wat nog meer? Het woord van Christus werd bewaard. De naam van Christus, het gezag van zijn naam. Heel tastbaar en reëel. En ook de komst van Christus. Vier geweldige waarheden die we in de Bijbel vinden. Dan is er toch wel heel veel mogelijk voor een gemeente met micromacht of kleine kracht. Als de Bijbel dit plaatje ons toont. Een uitzonderlijke beloning in het vooruitzicht. Daarmee wil ik afsluiten. Wat een bemoedigende woord. Als we hier zouden stoppen, dan zouden we zeggen, ah. En hoe meer ik zelf over dit gedeelte nadenk en hoe rijker het voor me wordt en hoe meer je mag zien van Gods plan, zijn eeuwige plan, zijn bedoeling met ons leven en met ons als gemeente en gewoon plaatselijk en praktisch, gewoon zichtbaar, reëel, zoals hier in Bleskens en vele, vele andere plaatsen. Naast deze bemoedigende woorden stelt de Heer Jezus in zijn grote liefde een uitzonderlijke beloning in het vooruitzicht. En wat doe je als je mensen in beweging wil krijgen en het lukt maar niet? Het is zo moeilijk. Dan hou je hen een beloning. Jullie krijgen van mij, en het onderwijs noem maar op, waar dan ook. En als ik zie, ik denk aan het wielrennen, ik hou van het wielrennen en op een bescheiden manier volg ik de Tour en volg ik de Giro van Italië. En dan zie ik hoe ze zich inzetten voor die beker, voor die beloning. En ja, het jaar is weer snel voorbij en het is over. Maar wat een uitdaging. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij houdt ons iets voor. En dan wil ik afsluiten. Ik lees even verder, want ik heb het vers niet afgemaakt. Om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Nou, ik laat dat zaken liggen, dat snapt u wel, maar dat moet u me maar vergeven. Maar lees we verder. Ik kom spoedig, zie ik kom spoedig. En zie je de koppeling met die woorden van dat bevel bewaren, dat uitzien naar zijn komst, dat geduld uitoefenen, het geduld van Jezus. En zie je niet die relatie daarmee? Zie je, kom spoedig, zegt de Heer, als een soort weerklank op wat hij net gezegd heeft. En maar dan houd vast wat je hebt. Wat je gekregen hebt in Christus. Houd vast. Hoe doe je dat? Door het geloof. Gods methode is geloof. Hebreeën 11. Handleiding, alle versen. Geloof. Heel eenvoudig. De handleiding voor de christen, geloof. Vertrouwen op God. Hem serieus nemen. Houd vast wat je hebt. Waarom dan? Opdat niemand je kroon neemt. Er wacht een kroon. Er zijn liederen van, hè? Misschien ken je ze. Maar er wacht een kroon. Er is een kroon in het vooruitzicht. En dat gaat je leven toch wel veranderen. Dat gaat toch wel beweging geven. Dat trekt je toch wel uit de slop en de sleur en het gewone van elke dag en het dagelijks. Nou, dat wordt nog wat gespecificeerd in de vorm van vers 12 en vers 13 op wat andere manier. Wie overwint komt dan? Zal ik maken tot een zuil. Hij spreekt over een kroon. Is dat niet genoeg? Is dat niet genoeg voor deze gemeente? Een kroon. Dan ben je toch dolgelukkig. De beker. Nee, zegt de Heer. Wie overwint hem zal ik maken tot een zuil. En ja, ik heb er rondgekeken, maar hier zijn geen zuilen. Maar er zijn gebouwen hier in de omgeving. Er staan overal zuilen. En juist in de tijd van de Griekse beschaving en de Romeinse beschaving. Overal zuilen. Ga maar naar Griekenland. Ga maar naar Turkije. En de puinhopen liggen nog van de zuilen. Zuilen. In de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. Niet tijdelijk. Dat hij weer door een aardbeving verwoest wordt. En ze hebben daar een zware aardbeving gehad in Anno Domini het jaar 17. De stad werd steden met de verwoesting in deze regio. En de keizer Tiberius heeft zich er persoonlijk mee bemoeid om de zaak op te vangen, om de zaak op te bouwen. En hij gaf ze vrijstelling van belasting. Hij heeft alles gedaan om het weer in orde te krijgen. Deze gelovigen die hierna kwamen, na die aardbeving, die hebben de zaak zien schudden. En nu zegt notabene de Heer Jezus, ik ga een zaal neerzetten. En tot in alle eeuwigheden kun je eraan schudden. Maar die blijft gewoon. Blijft gewoon staan. En dan komt er nog meer bij. En ja, ik moet nu stoppen. Mijn tijd is helemaal weer over, denk ik. Hij zal niet meer daaruit gaan, in die tempel. Wat een En ga me niet te veel vragen stellen wat het allemaal betekent. Want ik weet het eigenlijk niet. Maar ik denk dat het zoiets geweldigs is. Zo enorm. En alleen al het feit in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal hem schrijven. Dan komt er nog bij de naam van mijn God. En de naam van de stad mijn Gods. Het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt van mijn God. En mijn nieuwe naam. Er zit een drievoud in wat de nieuwe naam betreft. Nou, is die beloning dan niet genoeg? Moet je ook nog een hele hoge onderscheiding erbij krijgen? Mijn nieuwe naam. Dit is de gemeente van Philadelphia. Eén van de zeven gemeenten. We hebben er maar eentje bekeken. Heel kort. Een heel sumier. Hebben we geprobeerd iets te begrijpen van deze bijzondere brief aan deze gemeente. Wat denk je? Zal deze gemeente niet bemoedigd zijn? Toen ze die brief daar hebben voorgelezen. En dan staat het niet. Het kan niet anders. Al deze brief moet en zal een effect in ons eigen leven hebben. Ik strek me daar naar uit. We hebben dezelfde levende, liefdevolle Heer Jezus Christus. Hij komt heel spoedig. Amen.